Schriftlezing vanavond is 2 Timotheus 4, vanaf vers 9 tot en met vers 22.
Benaarstig u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee, die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheit in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Mileten krank gelaten. Benaarstig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met uw lieden. Amen.
Op deze dankdagavond, gemeente, wordt Gods woord verkondigd uit 2 Timotheus 4 en daarvan vers 16 en 17. 2 Timotheus 4, vers 16 en 17. En luidt Gods woord: in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. Tot zover. Wij ontmoeten vanmiddag Paulus in een storm op zee en vanavond in de kerker. En dat is ook in het besef dat deze brief zijn laatste brief is geweest. En dat wij dus vanavond ook luisteren naar de laatste woorden die Paulus heeft opgetekend vlak voordat hij om het leven werd gebracht. Paulus dankdag in de kerken te Rome. Dat is het thema voor de prediking. Paulus dankdag in de kerken te Rome. Hij dankt God zonder mens. Dat is het eerste punt. Hij dankt God zonder mens. Hij is dankbaar met God. Dus een dankdag met God. En in de derde plaats, hij dankt God om de vrijheid. Zonder mensen, met God, om de vrijheid, houdt Paulus dankdag in de kerken te Rome. We ontmoeten hem dus, gemeente, vanavond in een hele andere situatie dan vanmiddag. Er ligt nogal het nodige tussen. We zagen vanmiddag dat uiteindelijk dat schip waarop Paulus zat, samen met al die andere mensen, voor het grootste deel denk ik mannen, schipbreuk leed. En dat zij overboord moesten springen en zwemmend of drijvend aanspoelden op het strand in Malta. Aangrijpend moment. En ik vermoed zomaar dat toen die mannen daar ook stonden, bibberend van de kou, en op enig moment zich realiseerden uit wat voor bang gevaar ze waren gered, dat ze ook het gevoel kregen van herboren te zijn. Een nieuw leven lag voor hen. In de achterliggende dagen, zeker in die loeiende stormen onder dat zware onweer, bekroop hun steeds meer ook de angst dat hun laatste dagen geteld waren. Totdat Paulus opstond en hen verzekerde dat ze allemaal behouden zouden aankomen. Of ze het allemaal geloofd hebben, dat weet ik niet, dat laten we ook maar liggen. Maar in ieder geval deelden ze wel in de vervulling van die belofte. En of ze daarna tot bekering zijn gekomen, ik weet het niet, dat laten we ook maar liggen. Ze hebben natuurlijk de wonderen meegemaakt op Malta die Paulus mocht doen. In naam van de Here. We lezen in Handelingen dat er velen tot bekering kwamen. Misschien ook wel van deze mannen op het schip. De eeuwigheid zal het openbaren. In ieder geval zette Paulus een reis voort. Of hij zich herboren voelde, dat denk ik niet. Paulus werd door God gered van de verdrinkingsdood om omgebracht te worden als martelaar. En dat wist hij. Dat wist hij toen hij Jeruzalem verliet, geboeid en wel in het holst van de nacht. Dat wist hij eigenlijk ook al toen hij nog vrij was. En vanuit Klein-Azië terugging naar Jeruzalem. Onderweg ontmoette hij vele van Gods kinderen die afscheid van hem namen in de wetenschap dat zij Paulus niet meer levend zouden terugzien. En dan is er nog een verschil of dat iemand dat tegen je zegt, terwijl je het zelf nog niet kan geloven. Maar we zien dat Paulus bijvoorbeeld op dat strand afscheid neemt van de kerkraad van Efeze in de wetenschap dat hij hen nooit meer hier aan deze zijde van het graf zou zien. Paulus wist dat hij om het leven zou worden gebracht. En dat, als u daar even met mij over nadenkt, gemeente, dat moet ook ergens wel aangrijpend zijn geweest. Te weten dat je in het water van de Middellandse Zee door Gods hand wordt beschermd. Om door diezelfde hand naar Rome te worden gebracht. Daar de belofte van de verhoogde Christus te vervullen, het evangelie prediken. Om dan om het leven te worden gebracht. Als een kruik. Daar geplaatst. En weggezet. Zijn taak. Hier beneden. Zit er dan op. Alleen. In de handen van de grote pottenbakker. Dat geldt niet alleen voor Paulus. Dat geldt voor alle die de Heere Jezus Christus mogen kennen. Wie de Heere mag kennen, heeft niet alleen zijn hart verloren aan hem, maar ook zijn leven gelegd in zijn handen. En bid, en dat gaat altijd niet met een oprecht hart, integendeel, maar bid als het goed is, wel als je op zijn plek is, uw wil geschieden. Ontmoette Paulus dus vanavond in een van de laatste momenten van zijn leven. En hij weet dat trouwens ook, dat hij niet lang meer heeft te leven. Aan het begin van hoofdstuk 4 zinspeelt hij daar heel concreet en duidelijk op dat hij binnenkort om het leven zal worden gebracht. Tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En ook op andere plaatsen in deze brief merk je aan alles dat Paulus afscheid aan het nemen is. En wanneer wij afscheid nemen van iemand, meerdere onder ons hebben dat van heel dichtbij meegemaakt, dan wordt de kring om je heen steeds kleiner. Uiteindelijk blijven alleen maar die mensen over die het dichtst bij je hart staan. En van hen, als God het geeft, neem je op het laatste moment afscheid. Dat geldt ook voor Paulus. Ongetrouwd, dus geen kinderen, geen kleinkinderen, merk je in deze brief dat hij juist die namen noemt, ook aan het slot van onze brief, van mensen die van betekenis zijn geworden op belangrijke momenten in zijn leven. Zo vertelt hij aan Timotheus, om daar maar mee te beginnen, zijn geestelijke zoon, van zijn wederwaardigheden en van zijn zorgen die hij heeft om verschillende situaties in de gemeente. Maar vooral geeft hij aan zijn geestelijke zoon nog de laatste adviezen, de laatste vertroostingen, de laatste bemoedigingen mee, zodat hij staande kan blijven op de plaats waar de Heer hem heeft gesteld in zijn koninkrijk. En tegelijkertijd, en daarin zien we ook Paulus als mens, net als u en ik, verlangt hij erna om Timotheus nog één keer te mogen zien van gezicht tot gezicht, om nog één keer zijn hand vast te kunnen houden, om nog één keer met hem te kunnen spreken, en spoort hij hem aan om te haasten en voor de winter aan te komen in Rome. En met die aansporing om voor de winter in Rome aan te komen, dan moeten we niet alleen denken aan de situatie, de weersomstandigheden die het reizen onderweg door deze tijd en door Italië moeilijk maakten. Ik hoor daar ook iets in doorklinken, het besef dat Paulus misschien niet eens het einde van de winter zou halen. Hij wil daarom graag nog één keer zijn geestelijke zoon Timotheus ontmoeten en spreken. Er is een band gevallen die de generaties overstijgt. In leeftijd kon Paulus de vader van Timotheus zijn, maar als het gaat om het geestelijke, de geestelijke band die er gelegd is tussen deze twee mensen, dan vallen de leeftijden weg. Er zijn nog een aantal mensen om hem heen. Lucas is er bijvoorbeeld ook bij, zo merken we op in deze brief. En dat is ook niet zonder reden. Niet alleen trok Lucas veel met Paulus op in de achterliggende periode. Hij maakte ook Paulus samen met Paulus die schipbreuk mee. Zo viel ons vanmiddag op in Handelingen 27. Keer op keer heeft Lucas het dan over wij. Wij deden dit en wij met de anderen gooiden dat scheepsvaart, die scheepslading overboord. En wij spoelden aan en wij waren op het eiland. Veel hebben ze met elkaar meegemaakt op verschillende zendingsreizen. Paulus had Lucas ook nodig als arts onderweg. Hem is veel overkomen. Ongelukken, scheepsbreuk. Het was niet de eerste scheepsbreuk die Paulus leed. Al eens eerder had hij 3 dagen en 3 nachten in het water gelegen. Zo meldt hij in de brief aan Korinthe. Lucas was daarbij. Maar er is misschien nog wel een reden, ik geef dat ook mee ter overdenking vanavond, waarom Lucas erbij is en mee is gegaan naar Rome, namelijk om Paulus ook bij te staan in de rechtszaal. Er is een hele oude traditie in de vroege kerk die vermeldt dat Lucas naast arts ook rechtsgeleerde was. En dat Paulus hem daarom ook nodig had om bijstand te krijgen in het proces dat hij moest voeren voor de keizer te Rome. Lucas is erbij, maar dan houdt het wel op, zegt Paulus. Want de mensen die met hem zijn aangekomen in Rome, hebben hem verlaat. En hij begint dan meteen, en ik zit nu in vers 10, bij de persoon die denk ik hem het meest heeft geraakt. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd, teruggereisd naar het gebied waar Demas vandaan kwam. Dat betekent dat deze man vanuit Thessalonica meeging met Paulus, de zendingsreizen ook heeft meegemaakt, wonderen heeft verricht en met Paulus het evangelie heeft gepredikt, maar nu teruggaat. En niet zomaar teruggaat, terug naar de tegenwoordige wereld. Terug naar deze wereld. En u moet die uitdrukking lezen tegenover de reis die Paulus aan het afleggen is, namelijk de reis naar de toekomende wereld. Demas heeft letterlijk en figuurlijk de rug naar Paulus toegedraaid en is teruggegaan naar het leven. Dat moet aangrijpend zijn geweest voor deze man. Voor Paulus. Een van je naaste collega's. Met wie je zoveel hebt meegemaakt. En dat niet alleen. Je ook mee is gegaan naar de gevangenis. In deze periode kan Paulus zich nog voor een klein deel vrij bewegen. Hij is ook in staat en gelegenheid om een brief te schrijven. Maar iedereen weet dat dit een voorportaal is. Er komt een moment dat die laatste resten van vrijheid ook worden ingenomen en dat Paulus in de kerker wordt opgesloten of vanuit dit adres direct wordt meegenomen naar de plaats waar hij wordt terechtgesteld. En hij is dan net als u ook maar gewoon mens. Denk niet dat het zomaar, mag ik het even zo zeggen vanavond, op de bonnefooi is gegaan. En dat Demas op enig moment tegen Paulus heeft gezegd, vind je het goed dat, zal ik met je meegaan. En dat Paulus bij zichzelf dacht, waarom dan ook niet. In deze tijd keek men ook naar mensen. Of die geschikt waren. En werden mensen wel eens afgewezen. Denk aan Marcus. Naast de eerste zendingsreis, niet meer mee mocht met Paulus. En dan is dat later gelukkig goed gekomen. Het geeft ook iets aan van hoe men tegenover de ander stond. En of men iemand ook geschikt achtte om dit werk te kunnen doen. Paulus heeft zich in Demas vergist. Niet alleen als collega, zoals Marcus, maar ook als mens. Hij heeft mij verlaten. Hij heeft God verlaten. Ik heb me geprobeerd, gemeente, om voor zover dat kon in Paulus te verplaatsen. Dan doet u dat ook eens. Als je weet dat je levenseinde nadert. En je daarom ook heel kieskeurig bent, en dat mag ook. In wie je nog toelaat tot in de binnenste cirkel van je leven. Dan komen de collega's niet meer over de vloer. Een oude buurman van vroeger, die laat je bij de deur staan. Dan komen nog je beste vrienden, je naaste familieleden en gezinsleden. En tot die kring behoorde Demas. en hij vertrekt. Dat is ook afscheid nemen. Maar dan wel anders. Een aantal andere mensen zijn ook weggegaan. Krijgen niet helemaal duidelijk waarom. In ieder geval, dat is wel duidelijk om verder te gaan met het werk in Gods Koninkrijk. Een aantal mensen naar Revers en naar andere plaatsen. Blijkbaar was dat nodig. Er was wat aan de hand in die plaatsen, waardoor deze mensen niet langer konden blijven. En je merkt ook aan alles dat Paulus, wij zouden vandaag de dag zeggen, een mensenmens is. Al is hij dan niet getrouwd, al is hij geen vader, al is hij geen grootvader. Hij beschikt over een enorm netwerk van mensen en kennissen. Alleen al die namen aan de slot van elke brief. Telt u ze maar eens een keer op een avond. Hoeveel verschillende namen in de brieven van Paulus voorkomen, dat loopt in de tientallen. Allemaal mensen die hij persoonlijk kent. En soms merk je ook, hij is op de hoogte van hun persoonlijke situatie. Hij weet wat er speelt en hij laat het ook merken in de groeten die hij doet aan die mensen. Of hij brengt namens anderen de groeten over aan een ander. Hij stond als het ware tussen de mensen. En daarom is het zo aangrijpend als hij dan opeens zegt, vers 16, in mijn eerste verantwoording, dus toen ik voor de eerste keer voor de rechter stond en me moest verantwoorden waarom ik daar stond en wat mijn zaak was, is niemand bij mij geweest. Maar ze hebben mij allemaal verlaten. Dat was niet Paulus' opzet, om daar alleen te staan. Zo'n man is het niet geweest, een solist. En continu, al die jaren dat we hem tegenkomen in handelingen en in zijn brieven, was hij omringd door mens. Hij leefde onder de mens en van de mens. En dan op het meest moeilijke moment in je leven, kijk je om je heen en is daar niemand. Ik wil dit moment, gemeente, uit het leven van Paulus wat verbreden met u. Goed vinden. Als ik terugkijk met u op de periode tussen biddag en dankdag, heeft het woord alleen opeens een hele andere klank gekregen dan in de jaren daarvoor. Laat ik gewoon eens wat concrete situaties noemen zonder naam en toenaam, dat hoeft ook niet en dat komt ook buiten onze gemeente voor. Dus u hoeft niet te denken dat ik iemand bedoel vanavond. Maar wel om duidelijk te maken waarom dat woord alleen opeens een hele andere klank heeft gekregen. Te beginnen maar gewoon bij Paulus' situatie als een ongetrouwde man. Alleen. In de achterliggende maanden was u of jij misschien ook alleen. Normaal gesproken vond je je vreugde en betrokkenheid, een vriendenkring en familiekring. Maar nu was dat niet mogelijk. En ben je met ons bang dat een deze dagen die situatie weer teruggaat? Nu kun je nog met één vriend of vriendin over straat. En als je daar loopt, dan zie je soms gezinnen lopen. Met meer dan twee, nog steeds samen kunnen zijn. En dat kan pijn doen. Alleen naar je ouders, naar je moeder of vader. Zonder je moeder of je vader aan te raken. Alleen als moeder of als vader in het leven. En in de achterliggende maanden bleven de kinderen weg. Ze bleven al langer weg. Maar nu kreeg dat woord alleen nog meer pijn. Nog meer verdriet. Alleen toen je hulp nodig had. Maar die hulp niet gegeven kon worden. Omdat de GGZ, Julius, van andere instelling gesloten werd. Alleen tussen de mensen. terwijl je aanvoelde, niemand begrijpt mij. Alleen nu je in quarantaine zit. Letterlijk alleen. Of omdat je binnen het gezin besmet bent. Alleen op je kamer. Nu, vult u het maar verder aan. Alleen achtergelaten. Paulus werd verlaten. Nu kunnen we nog vanavond tegen elkaar zeggen, dat is de schuld van die mensen die vertrokken. Maar misschien is het wel erger om alleen achtergelaten te worden, terwijl je merkt dat mensen om je heen machteloos zijn om bij je te kunnen komen. Hoe kun je nou vanavond dankdag houden? Ook met wat er misschien nog voor ons ligt. In de komende weken. En misschien ook wel in de komende maanden. Dan laten we maar even naar de tekst kijken vanavond. Waarom kan Paulus God danken terwijl hij alleen achtergelaten werd? Dat staat in vers 17 en ik wilde meteen ook de stap maken met u naar het tweede punt. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. Paulus wil als het ware zeggen, tegenover al die mensen die mij verlaten hebben, is er één iemand die achtergebleven is. Let u ook even op de manier waarop hij het formuleert. Hij zegt niet, de Heere schoot mij te hulp. Voor die tijd waren die mensen om me heen en ze werden door de Heere aan mij gegeven. En via deze mensen zorgde de Heere voor mij. Nee, het is als het ware dat één voor één die mensen Paulus achterliet. Demas, Crescens, anderen, totdat Paulus om zich heen keek en er één overbleef. Die bleef staan. Dat is het eerste wat doorklinkt in bijgestaan. Hij bleef staan. De Heer. Mag ik met u en met jou vanavond dan bij dit tweede punt maar meteen even wat lijnen gaan trekken. Voordat we ook gaan kijken hoe Paulus door de Heere werd bijgestaan. Maar alleen even dit. Als je terugkijkt op de periode die achter je ligt. In vergelijking met Paulus had je misschien nog heel veel andere mogelijkheden en middelen. Paulus kan brieven schrijven en dus brieven ontvangen. Maar een brief, voordat hij komt bij de mensen aan wie hij geadresseerd is in deze tijd, Timotheus, die woont niet een paar straten verder in Rome, die woont in een heel ander land wanneer deze brief door Paulus wordt geschreven, dat duurt wel even voordat zo'n brief onderweg is. En ik denk dat ik niet fantaseer, gemeente, dat Paulus regelmatig ook voor het raam of voor de deur heeft gestaan, wachtend op de postbode. De Romeinen beschikten over een postsysteem, wachtend op de postbode om te kijken of er weer opnieuw een brief binnenkwam. En wat hebben wij in 2020, in deze moeilijke periode, dan zoveel meer reden om God te danken voor de middelen die hij gaf. Al was daar een afstand, en al is daar een afstand, en al kan dat nooit vervangen, die ene hand op je schouder, knuffel van je moeder of van je vader, vergun me dat ik het even zo zeg vanavond, gemeente. Het zijn met elkaar. Er waren wel heel veel andere middelen. Waardoor we elkaar konden bijstaan. En dat niet alleen. Er zijn er onder ons ook die met ons meekijken vanavond. Die niemand hadden. Maar mag ik dan in alle voorzichtigheid eens met je kijken in de achterliggende maanden. Toen er niemand was. Bleef er toen één over. Hij stond daar. Hij stapte niet binnen. Kwam even langs. En ging die weer weg. Hij stond daar. En hij staat er nu. En hij zal er morgen, als u mag leven, nog steeds staan. De Heer. Dat trof mijn gemeente ook in de achterliggende periode. Als je in de aanloop naar Dankdag ook de maanden is voorbij laat gaan. Ook als het gaat om de preekstof. Dan niet alleen kijk naar de prediking die je zelf mocht brengen. Maar ook die gebracht werd door gastpredikanten. Onafhankelijk van elkaar kwam zo vaak datzelfde thema terug. Hij is nabij. Hij is erbij. Hij alleen. Hoe de Heere Paulus bijstaat, wel niet door een visioen, zoals we dat vanmiddag zagen. Midden in die storm op zee, zo verhaalde Paulus, dat verscheen God hem in de nacht. Door een engel van God die hem een gezicht verscheen en het woord van God doorgaf. Hier doet Paulus dat op een hele andere manier op. Ook een manier die veel dichter bij ons staat trouwens. En ik wil dat eigenlijk uitleggen aan de hand van dat laatste zinnetje, vers 17, wat al zoveel vragen heeft opgeroepen. Paulus die vermeldt daar zo tussen leuze lippen door, ik ben uit de muil des leeuws verlost. Verschillende uitleggers, en als u zich voorbereid heeft op de prediking vanavond, of nog eens een keer rustig wat literatuur erop nakijkt, die denken dan bij die muil van de leeuw aan iets heel concreets. En natuurlijk zal dat iets van gevaar zijn geweest, dat moeten we niet letterlijk opvatten, zoals Simson onderweg naar Gaza opeens op zijn weg een leeuw tegenkwam, die die weg versperde en uiteindelijk werd hij ook door Simson verslagen en verscheurd. Nee, Paulus bedoelt het dan natuurlijk figuurlijk. Hij duidt op een gevaar, een groot gevaar dat hij heeft meegemaakt in de achterliggende periode en als hij daar dan op terugkijkt, dan zegt hij, ik ben eruit verlost. God heeft mij bevrijd, gered. En dan wordt natuurlijk de volgende vraag, wanneer is dat al gebeurd bij Paulus? Weten we dat, achterhalen vanuit handelingen, wat denkt Paulus dan op dit moment aan? Maar als we zo moeten gaan gissen, gemeente, dan begint het bij mij altijd wat te kriebelen. Waarom doet iemand zo vaag? En laat ons dan in het ongewisse, als het gaat om iets wat voor hem heel belangrijk is. Doelt Paulus niet op iets anders? Niet op een situatie in zijn leven, in Efeze of onderweg naar Rome of een ander gevaar, dat gelukkig ternauwernood werd afgewend omdat God ingreep? Of gebruikt hij een uitdrukking uit zijn Bijbeltje? En maakt hij door die uitdrukking duidelijk aan Timotheus, Timotheus, op deze manier en met dit woord heeft de Heere mij bijgestaan. Verlost uit de muil van de leeuw. Dat komen we tegen in Psalm 22. Ik wil even naar die psalm kijken met u vanavond. Als u hem even opzoekt thuis, dan wacht ik hier even op u totdat u het gevonden hebt. Psalm 22. Want het valt op, gemeente, hier en ook thuis, dat juist deze psalm, in deze verse, vers 16 tot en met vers 18, een grote rol speelt. In uitdrukkingen die Paulus gebruikt, zinspeelt hij voortdurend op psalm 22. Ik lees het maar eerst even met u, een stukje uit 2 Timotheüs 4, en ik zal dan vervolgens versen lezen die je hier hoort doorklinken vanuit psalm 22. Ik lees vanaf vers 16 van 2 Timotheüs 4 en leest u zo meteen met mij mee vanuit Psalm 22. Er staat, in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Alle verlaten, niemand geholpen. Ik denk aan Psalm 22 vers 12. Dan zegt de dichter, zo wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. In vers 17 zegt Paulus, de Heere heeft mij bijgestaan, men heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd worden van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. Ik lees even maar een stukje uit Psalm 22, vers 22. Verlos mij uit de muil van de leeuw. Vers 21. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame is het thema van deze psalm. Mijn God, waarom verlaat gij mij eenzaam? Vrienden die je verlaten hebben, mensen die tegen u opstaan, maar God is er ook niet bij. Vers 20. Gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Paulus zegt dan dat God hem heeft bijgestaan, opdat alle heidenen prediking zouden horen en die ook zouden geloven. Vers 28 van Psalm 22. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Paulus getuigt aan het slot van dit moment in vers 18. Maar de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ik denk even aan het slot van deze psalm, vers 29. Want het koninkrijk is van de Heere. Vers 31. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslacht. Ze zullen aankomen. Zijn gerechtigheid verkondigen, volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Voordat ik met u even kijk naar deze psalm, wil ik eerst een paar hele concrete lijnen trekken vanavond. Paulus is door iedereen verlaten. Er is er maar één overgebleven. En die ene, de Heere, staat hem bij door het woord. Nou, kijk nou eens even met me terug. De achterliggende maanden, vanaf biddag tot en met dankdag. Er was er maar één die bijstand verbrood. Overheid kon het niet. De medische wetenschap zit met de handen in het haar. De geestelijke gezondheidszorg moest helaas stoppen. Andere mensen konden je niet bereiken. En misschien had je zelfs geen mens. Ik heb niemand dan alleen die ene. En die was er nou elke zondag. En door de weeks, door het woord. Is dat geen reden om in deze coronatijd dankdag te houden? Dat het woord steeds meeging. En dat het woord geen dorre letter bleek te zijn, maar een persoon. Dat we in het openslaan van het woord stem mochten horen klinken. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Er is nog iets wat opvalt, gemeente. Is het nou toevallig dat Paulus uitgerekend teruggrijpt naar de psalmen? Deze grote schriftgeleerde. En deze man van die theologische verhalingen, die soms zulke ongekende hoogte bestijgt in zijn brieven, dat iemand als Petrus al snel afhaakt. En die zegt, die Paulus, af en toe schrijft hij mij gewoon te moeilijk. Ik vind het ook lastig om hem te volgen. Terwijl, nota bene, Petrus een leerling van de Heer Jezus is geweest. 3 jaar lang heeft hij de stem van de meester gehoord. Was hij getuige van alle bijzondere momenten van tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Daar kon Paulus niet over meepraten. Toen stond hij nog in de box. Of liep hij als een jongetje in de straten van Tarsen, of zat hij net als een aankomend student in Jeruzalem aan de voeten van Gamaliel. Als het om die kant gaat, dan heeft Paulus bijzondere gaven gekregen. Inzicht in de schrift. Peilt hij de diepte van Gods rijkdom, van zijn verkiezende liefde. En stijgt hij soms tot grote hoogten en bemoedigt zo gemeenten en staat andere mensen in hun zorg en in hun moeite bij. Maar aan het einde van zijn leven ontmoeten we een mens. Die terugvalt op de psalmen. Ik denk niet dat ik de plank misla vanavond. Als ik tegen u en jou en ook mezelf zeg. Dat in de achterliggende maanden de psalmen misschien wel het meest gingen aan spreken. Misschien ook wel omdat we die niet in de kerk konden zingen. Je thuis opeens meezingt en toch kijkt wat staat er nou precies. Maar ook het gaat om die moeilijke momenten. gaat om dat alleen zijn. Welk Bijbelboek sla je dan als eerste open? Nou, ik denk niet dat ik een geheim verklap, gemeente. Als ik namens mezelf spreek, dan kijk ik toch eigenlijk altijd als eerste in de psalmen. Waar je het leven in zijn rauwheid tegenkomt. Geen opgesmukte verhalen van mooie mensen die het allemaal zo goed weten. Nee, in de psalmen komen onze vragen tegen. Onze angst, onze nood, onze eenzaamheid, onze psychische angst, onze benauwdheid, ons verdriet, onze vertwijfeling. De vraag waarom, Heren? De vraag waar bent u, Heren? De vraag bent u doof, Heren? Waarom antwoordt u niet? Waar blijft u nu? Vragen die wij ook hebben gehad en nog hebben. In de achterliggende maanden kwamen ze toch meer dan eens naar voren, ook in gesprekken, maar ook in uw leven. En hier zien we Paulus, die groot in het koninkrijk van God, die teruggrijpt op deze psalm. Er is nog iets wat opvalt. Deze psalm gebruikt de Heere dus om Paulus bij te kunnen staan. Wat is nu eigenlijk bijstaan? Het lijkt er zo op het eerste gezicht op, laten we maar even kijken naar 2 Timotheus 4, dat Paulus daarmee doelt op die rechtszaak. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Ze hebben mij allemaal verlaten. Maar de Heere heeft mij bijgestaan. En als je die woorden zo leest en je ziet dan eigenlijk zo voor je zo'n rechtszaal met zo'n strenge rechter op zo'n hoge stoel, Paulus daar als verdachte ervoor, helemaal alleen. Hij keek misschien wel om zich heen, waar is de rest nu? Ik sta hier helemaal alleen. En dat hij merkte, de Heere staat mij bij. Die geeft de vrijmoedigheid, die geeft die woorden om en antwoorden, om moeilijke vragen van die rechter te kunnen beantwoorden, om verdachtmakingen te kunnen pareren, om ervoor te zorgen dat ik onschuldig ben. Nou, dan vergist u zich. Want Paulus weet van één ding. Deze rechter die ik nu voor me zie, spreekt straks een vonnis uit. Desnoods op verkeerde gronden. Want de Heere had hem dat verteld. Naar Rome gaan betekent omkomen. Zou Paulus in het licht van Psalm 22 niet iets heel anders bedoelen? Want van wie is deze psalm eigenlijk ten diepste? Nou zegt u, dat is natuurlijk van David. Zijn naam staat erboven. Ja, dat is wel zo. En David heeft inderdaad deze psalm ook vanuit zijn hart en vanuit de worsteling met God geschreven. Maar wie heeft die psalm in een identieke situatie, in eenzelfde situatie als Paulus, gemaakt tot zijn psalm, toen hij van iedereen verlaten werd, toen zijn vrienden op de vlucht sloegen, toen hij stond tegenover valse beschuldigers, toen hij wist hoe het ook gaat, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, linksom of rechtsom, maar Paulus of Pilatus en daarachter het Sanhedrin, ze hebben maar één doel voor ogen, dat is kruisten. Was dat niet de zaligmaker zelf? Juist deze psalm in het dieptepunt van zijn leven, toen hij ondervond, ze hebben me allemaal verlaten. Zelfs God heeft mij verlaten. Het uitriep, waarom heeft u mij verlaten? Kijk, daar valt er opeens een verschil op tussen de Heere aan de ene kant, de Heere Jezus Christus aan de ene kant en Paulus aan de andere kant. Voor Christus betekent Psalm 22 het doorleven van de eenzaamheid, de Godverlatenheid, het achtergelaten worden in de nacht. Voor Paulus betekent Psalm 22, Christus is erbij. Deze Christus, die voor mij de eenzaamheid is ingegaan, die daar zijn hoofd heeft gebogen onder het recht van God, om het recht te verwerven, zodat hij als een middelaar zondaren kan bijstaan, zelfs Paulus, de moordenaar van Gods kinderen. Bijstaan in de rechtszaal te Rome. Het gaat Paulus niet om de beste advocaat die hem vrijpleit, voor de rechter in Rome. Het gaat Paulus om Christus zelf. In de kerker, in het gericht, straks onder het vonnis. Mag ik even lijnen trekken, gemeente? Allereerst deze lijn, en dat doet ergens ook pijn. Als ergens de gemeenschap met Christus zichtbaar wordt, dan is dat wel aan de bediening van het heilige avondmaal. En in deze achterliggende maanden kon door de omstandigheden die bediening niet doorgaan. En ik spreek nu echt voor mezelf als mens onder de mens. Ik verwacht dat de avondmaalsbediening ook de komende maanden niet kan doorgaan, gelet op de ernst van de huidige situatie. Maar ik wil het wel in alle voorzichtigheid toch ook eens aan u en aan mijzelf vragen. Hangt de persoonlijke gemeenschap met Christus, de beoefening daarvan, nu af van de avondmaalstafel hiervoor? Als we hem niet konden ontmoeten aan zijn tafel, dan heeft u hem toch wel ontmoet in de achterliggende maanden in het gewaad van het woord, of niet? Als dat nou allemaal geconcentreerd is op die avondmaalstafel, en u Christus niet kent vanuit de verborgen omgang met hem, dan wil ik toch aan u vragen hoe u in het verleden aan de avondmaalstafel gezeten hebt. U kent hem toch als het goed is. Net als Paulus. Zit jaren in Rome, wachtend op het moment dat hij moet komen voor de rechter. Kan geen avondmaal vieren. Wordt belemmerd in zijn vrijheid. Kan misschien wel een gemeente bezoeken of krijgt bezoek. Maar steeds meer wordt die vrijheid ingeperkt. Totdat hij alleen staat. Maar wel met Christus. Die staat hem bij. En kijk eens hoe de Christus hem bijstaat. Kijk u maar met me mee naar de tekst. Daar staat: de Heere zal mij verlossen. En vers 17... Hij heeft mij bekrachtigd. Als die woorden klinken, hij heeft mij bekrachtigd, dan klinken die woorden wel tegen de achtergrond van Psalm 22. Dat bedoelt Paulus daar niet mee te zeggen: hij gaf mij moed, hij gaf mijn kracht, zodat ik die tegensprekers kon weerleggen in de rechtszaal, zodat ik die Joodse volksgenoten die mijn leven zuur maakten tot in Rome uiteindelijk toch kon weerleggen in die discussie. Nee, hij heeft mij bekrachtigd in mijn eenzaamheid. Toen ik om me heen die mensen zag vertrekken. Toen ik die bittere ervaring met Demas opdeed. Moet je nagaan dat je in de kerken zit. Weet dat je dagen geteld zijn. En dat een van je naaste collega's vertrekt. De wereld ingaat. Wat doet dat met je? Dan word je toch aangevocht. Is het dan allemaal te vergeefs? Klopt het eigenlijk wel? Heeft Demas niet gelijk? Vergis ik me niet. Mij wacht de dood, Demas lacht het leven toe. En dat er dan staat: de Heer heeft mij bekrachtigd. Hij gaf kracht in mijn ziel, zegt een van de dichters. Dat bedoelt Paulus. Dan mag ik even met u meekijken vanavond. We zitten eigenlijk met elkaar even op huisbezoek vanavond, gemeente. Kijk even met me mee naar de achterliggende maanden. Mag je daar nu ook van spreken? Gewoon heel voorzichtig. Laten we dat ook maar doen, toch? Het gaat om het werk van de Heilige Geest. Daar gebruiken we geen grote woorden bij. Met schroom, want wie ben ik toch? En met eerbied. Want het is God die in ons werkt. Het is God die in ons werkt. Maar dat we de kracht van de Heere, zegt Paulus, de Kyrios, de opgestane levensvorst in onze ziel mochten ondervinden. Wat is dat eigenlijk voor een kracht? Dat is allereerst die kracht waardoor ik zwak mag zijn. Hij geeft mij kracht om het los te laten. Over te laten aan hem. Hij geeft in de plaats van aanvechting een diepe vrede en rust. Evenwel is God mijn koning, de Heere van oudsher. Hij troost Demas vertrekt, dat doet pijn. De Heer is erbij. En die vertroost. Hij is nabij. Waardoor Paulus even hiervoor het kan zeggen. Ik heb de loop beëindigd. En dan staat er niet, ik heb mijn geloof behouden. Ik heb zijn geloof behouden. Je mag dat omdraaien. Hij heeft mij behouden. Hier ontmoeten we een mensgemeente. Hier ontmoeten we geen heidenapostel meer. Man die kan bogen op grote daden in het koninkrijk van God. Hier ontmoeten we een mens die weet, ik sta voor de eeuwigheid. En ik ontmoet zometeen God. En dan komt het er niet meer op aan hoeveel vrucht en hoeveel zegen ik op mijn werk heb. Dan komt het eraan of Saulus van Tars, u en ik, een borg en een middelaar voor ons hart mogen hebben. En met het oog daarop staat er nou, de Heere heeft mij bekrachtigd. Ik heb dat ook wel eens gehad in de achterliggende maanden. Met alle zorgen die er waren, wat kun je er soms onder gebukt gaan toch? Zorgen voor jezelf, voor je kinderen, mensen om je heen, vrienden of vriendinnen die dicht bij je staan, de gemeente. Maar dat de Heer je als het ware bovenuit tilde. Wat wij meemaken is nieuw. Wat hij meemaakt is herhaling. Het is in het licht van de wereldgeschiedenis voor de Heere opnieuw een pandemie. Maar het brengt wel zijn kerk dichter bij hem en dichter thuis. Mag ik het even recht uit mijn hart zeggen, gemeente, mooi hè? Als we nou zo dicht bij het woord en zo dicht bij het hart van Paulus staan, dan voel je toch ergens verbondenheid door het woord met deze man. Al juicht hij al eeuwenlang voor Gods troon. Kijk, dan snap ik ook, en dan maken we meteen de stap maar naar het derde punt, dat Paulus in die kerken niet begint over zijn boeien. Dat zou je zo op het eerste gezicht wel lezen in vers 18. Daar staat, de Heere zal mij verlossen van alle booswerk en bewaren. Maar dan staat iets achter. Tot zijn hemels koninkrijk. Paulus bedoelt niet te zeggen van hij zal mij verlossen, er breekt een dag aan. En hoe het zal gaan, dat weet ik nog niet. Maar dan zullen die boeien worden afgelegd. En dan komt misschien die scherprechter. Maar dan word ik verlost van al het verdriet dat achter me ligt. Ben ik het lijden te boven. Haalt de verhoogde Christus me binnen. Gaat de belofte in vervulling. En God zal alle tranen van mijn ogen afwissen. Maar hier staat iets anders. Ik zal het nog een keer heel rustig lezen. En daarna al lezend het iets anders zeggen. En dan herkent u direct wat Saulus bedoelt. Kijk maar even met me mee, vers 18. Daar staat, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. Bewaren tot zijn koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En verlos ons van de boos. Want u is het koninkrijk. Kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Aan het slot van Paulus' leven eindigt Paulus op zijn knieën in aanbidding voor de verhoogde Christus. Stamelt deze man de laatste woorden van Christus' gebed na. En daarin ligt nou de vrijheid van het kindschap Gods. In gevouwen handen, gebogen knieën, aanbiddend voor de verhoogde Christus. Kijk Paulus dwars door die kerker, dwars door die scherprechter, dwars door de dood heen, naar het koninkrijk dat komt en waar hij al lang uit leeft, al jarenlang. Toen die verhoogde Christus hem onderweg naar Damascus stilhield en die bijt in het stof, toen verwisselde Saulus van koning. En vanaf dat moment staat hij in de vrijheid van het kindschap Gods. De Heere heeft mij bijgestaan. Al die jaren die achter me liggen, was hij erbij. Kijk, als je zo terugkijkt op je leven, hij was erbij. Hij is erbij, hij zal erbij zijn. Dan zeggen die boeien je op dat moment niet zo heel erg veel meer, denk ik zomaar. Dan gaat het om hem. Om zijn koninkrijk. zijn heerlijkheid, zijn almacht, om het verlangen om voor God te komen staan en hem te aanbidden om wie hij is. Mag ik eens heel voorzichtig vragen, gemeente, aan u en aan mijzelf. Heeft deze periode van bidden tot dankbaar u al dichter bij dat koninkrijk gebracht? Dat is toch het leven van een christen. Die is niet van gisteren een christen. Die kijkt uit naar morgen. Naar de toekomst. Die wacht. En dat bedoel ik vanavond niet te zeggen tegen elkaar van nou, we zijn moedeloos geworden van alles wat we hebben meegemaakt. Ik ben ook wel eens moedeloos, maar dan ben ik van mijn plek. En dat bent u ook. God is goed. Ongeacht omstandigheden van ons leven. God is goed. Dat is hij in zichzelf. En wat ik bedoel te zeggen vanavond is dit. Dat we door alles wat we meemaken in de achterliggende maanden, van biddag tot dankdag, heimwee hebben gekregen naar boven. Omdat we ondervonden hebben, hij is erbij. En als hij er nu bij is, en het is dan soms al zo goed toch. Hoe goed zal het dan wel niet zijn, als ik zometeen bij hem mag zijn. In zijn koninkrijk. Levend uit die volmaakte vrijheid die dan aanbreekt, omdat het lam in het middelpunt staat. Kijk, zo eindigt nou het leven van deze grote in het koninkrijk van God. Ik zie het gewoon voor me gebeuren daar in die kerkengemeente. Als Paulus die brief schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En hij bijna aan het einde is gekomen. Overdrijf ik dan als ik zeg dat deze grote man op zijn knieën gaat? Juist vanwege die woorden van het Onze Vader, het slot daarvan. Dat hij het niet langer op zijn stoel kan uithouden. Maar moet buigen voor die koning. Die in zijn soevereiniteit hem bracht in Rome. Die in zijn soevereiniteit hem gebruikt als een kruik in zijn hand. Die in zijn soevereiniteit hem gebruikt als prediker van het evangelie. En die vooral in zijn soevereiniteit, in zijn verkiezende liefde, Saulus van Tars, een fariseer uit de fariseer, moordenaar van Christus kudde, binnenhaalt in het koninkrijk van God uit enkel verkiezende liefde om het welbehagen dat in God is. Dan krijgt dankdag vanavond opeens een hele andere klank. Dan danken we de Heer niet alleen voor wie hij was. Dan danken we vanavond de Heer ook niet alleen voor wie hij in het woord in deze avond voor ons is en voor u en mij wil zijn. Maar als we op onze plek zijn vanavond, dan mogen we God al beginnen te danken in het besef. Het echte volmaakte danken breekt zo meteen aan. Amen.